Heb eigenlijk vanaf mijn jonge jaren in de protestantse kerk gezeten hier in Nederland. Ben uiteindelijk ook 2 jaar als predikant werkzaam geweest binnen die kerk. Totdat God met ons bezig ging en ons andere wegen ging wijzen. In tussentijd getrouwd met mijn vrouw Josseline. Een mooie, knappe, wijze vrouw, waar ik nog iedere dag van geniet. En we hebben inmiddels een zoontje van 9 maanden oud. Begint inmiddels zichzelf op te trekken en overal rond te kruipen. Dus het is goed in de gaten houden, maar het is wel heel erg leuk. Maar goed, toen ik predikant was in Piers Heel, klein dorpje onder Rotterdam. Toen overtuigde God ons op een gegeven moment van dat ik mezelf moest laten dopen. Daarbij speelden nog een paar andere dingen. We waren ook met de Bijbelse feesten bezig gegaan. We vierden die al een tijdje voor onszelf. En op een gegeven moment hadden wij het idee dat we niet meer helemaal pasten binnen de kerk waar we zaten. Dus we hebben onze biezen daar gepakt en zijn weer op pad gegaan. En op dit moment zijn we eigenlijk rondtrekkende pelgrims op zoek naar het plekje wat God voor ons heeft. We werken op dit moment op de bloemenveiling in Aalsmeer. Heel wat anders. En dat doe ik ook met vreugde. Maar ik ben verheugd om in uw midden te zijn vanmorgen. En zoals gezegd, er zijn verschillende kalenders qua lezingen. Gelukkig heb ik wel dezelfde lezingen gekozen als het muziekteam. In die zin dat ik ga het vandaag hebben over het lied van Mozes en het lied van David. En we staan stil eigenlijk nog bij wat er is gebeurd met Pesach. Een andere mogelijkheid is dat je vandaag dus stilstaat bij de Grote Verzoendag. Maar ik kan u alvast verklappen dat we aan het eind toch een beetje bij Grote Verzoendag terechtkomen. En om vanmorgen toch maar met de deur in huis te vallen. Als je Pesach viert, Pesach vier je nooit op neutraal terrein. Als je Pesach viert, vier je dat oog in oog met je vijand of met je tegenstander. Toen Israël Pesach vierde, was dat met de kolkende wateren van de Rode Zee voor zich en de woedende Egyptenaren om zich heen, die hen de zware slaafarbeid oplegden. Dat was het strijdtoneel waarin Pesach gevierd werd. En ook het lied van David staat in soortgelijke context. David, hij ziet als het ware de reuzen voor zijn neus staan. Hij ziet de vijanden, de Filistijnen om zich heen. En hij ziet koning Saul achter zijn rug om hem te doden. Dat is het toneel waarop je Pesach viert. Pesach is niet zomaar een feestje, leuk feest wat je tussendoor viert, omdat dat er ook nog bij hoort of omdat je als extra feest dat wil vieren. Nee, Pesach vier je dus midden in de strijd. Dus ik zou haast willen zeggen, welkom in de strijd vanmorgen. En laten we daar verder over na gaan denken. Nu is het leven eigenlijk nooit neutraal te noemen. In het leven zijn er mooie dagen en minder mooie dagen. We komen fijne dingen tegen in het leven en ook minder fijne dingen in het leven. Ik denk dat we allemaal wel zo onze problemen kennen in het leven. Problemen, klein en ook groot. Om een voorbeeldje van een klein probleem te geven. Het is heel vervelend als je voor de zoveelste keer je sleutel kwijt bent. En je kunt de deur van je huis niet in. Dat kan heel vervelend zijn. Maar ja, in het leven kom je soms ook grotere problemen tegen. Hè? Ziekte. Of ontslag. Of dat op een gegeven moment dat je erachter komt dat je relatie niet meer goed loopt. Dat je uit elkaar moet. Ja, dingen in het leven die pijn doen. En hoe gaan we dan met dat soort dingen om? Hoe gaan we met tegenslag om in het leven? Hoe willen we dat het hoofd bieden? Vaak proberen we daar zelf toch wel een manier in te vinden om daarmee om te gaan met die dingen die ons tegemoetkomen in het leven. Om het een plekje te geven, om zelf maar te roeien met de riemen die we hebben. Maar er is ook een andere manier, want we kunnen ook onze problemen bij God neerleggen. En het is vaak zo dat wij mensen eerst die grote reuzen moeten tegenkomen. Problemen waar we echt zelf helemaal niets mee kunnen, voordat we onze problemen bij God gaan neerleggen. Nou is dat op zich niet zo erg, want ik kan u verzekeren dat als u Jezus gaat volgen, als u Yeshua gaat volgen als uw heiland, dan zult u die reuzen beslist tegenkomen. Dat heeft hij u beloofd. Maar goed, God gaat, als wij hem volgen, ons op een gegeven moment onmogelijkheden op ons pad brengen. Dat is onvermijdelijk. En dat doet hij niet zonder reden. We komen op plaatsen en op momenten in ons leven waar we zelf niets meer overheen kunnen zien. Waar we zelf niets meer mee kunnen. Waarom? Zodat God zijn grote kracht en macht kan laten zien. Zodat hij kan laten zien dat hij er wel wat mee kan. Want juist als de Israëlieten voor die grote kolkende Rode Zee staan en ze kunnen geen kant meer op. Ze kunnen niet naar rechts en niet naar links, want er zijn allemaal rotsen die omhoog reizen. En achter zich zijn de Egyptenaren. Op dat moment, als ze zelf helemaal niets meer met de situatie kunnen, dan strekt God zijn rechterhand uit en splijt hij de zee. Die moment in het leven gebruikt God om te laten zien dat hij meer macht heeft dan een mens. En dat hij veel meer kan dan wij zelf kunnen. Zo leert Yeshua, zo leert God ons om te wandelen niet in eigen kracht, maar eerder in eigen zwakheid. Want als wij zwak zijn, dan kan Gods macht en kracht zichtbaar gaan worden in ons leven. En dan lazen we met elkaar in Exodus 14, het laatste vers, lazen we dat het volk Israël God vreesde en geloofde in hem. En dat ze ook Mozes gehoorzaam of geloofde. Dat is natuurlijk prachtig als dat van een volk beschreven wordt. Ze vreesden en ze geloofden God. Waar komt die vrees en dat geloof dan vandaan? Waar begon dat? Nou, dat blijkt ook wel uit het lied en uit alles wat er omheen is gebeurd. Dat geloof of die vrees voor God en voor Mozes, die komt voort uit de geweldige wonderen die God daar doet. Komt voort uit het feit dat God zijn rechterhand uitstrekt. Komt voort uit het feit dat God die zee laat splijten, terwijl dat eigenlijk normaal helemaal niet kan. Ja, geloof en vrees voor God begint bij de wonderen van God zelf. Als hij zijn hand uitstrekt en laat zien wie die is. Daar begint ons geloof, daar begint onze vrees voor God, ons ontzag. En dat leidt dan tot lofprijzing. Dat is eigenlijk altijd zo. We zien het bij Mozes en Mirjam. Als ze zijn nog maar net op de oever van de Rode Zee aangeland. En dan worden de cymbalen, de tamboerijnen worden tevoorschijn gehaald. En begint het volk te rijdansen en God te loven en te zingen. En we zien het ook bij David. David is nog maar net van zijn vijanden verlost. Of we lezen in 2 Samuel 22 dat hij een lied voor de Heer gaat zingen. En hij gaat de Heer prijzen voor al zijn grote daden. Dat is wat eruit voortkomt uit de grote daden van God. Mensen gaan God loven en danken ervoor. En zo wordt God groot gemaakt. Dat is uiteindelijk het doel van alles wat er bestaat, van ons hele leven, toch? Dat we uiteindelijk God gaan groot maken en gaan loven. Alles moet tot zijn eer dienen. In deze twee liederen, in het lied van Mozes en in het lied van David, wordt God als een sterke krijger of strijder neergezet. Ik weet niet wat voor een beeld u van God heeft over het algemeen. Ik weet ook niet of het beeld van strijden daarin past. En toch willen we vanmorgen daarbij stilstaan. Want God wordt niet voor niets als sterke strijder of als krijgsheer neergezet. Want dat is ook een aspect van wie God is. God is niet alleen maar lievig of vredig. Nee, God is een sterke God. Een strijdbare God die het opneemt voor zijn kinderen. God bemoeit zich ook met de dingen van ons leven. Hij bemoeit zich soms zelfs met oorlog. Zijn er misschien plekken waar we hem niet zouden verwachten, maar God kan zich ook met oorlog bemoeien hier op aarde. En God kan onze vijanden ook voor ons verslaan. Nou is dat misschien iets waar we wel naar verlangen. Als we in het leven lastigheden tegenkomen. We zijn bijvoorbeeld op ons werk en we hebben de hele dag te maken met een lastige collega. Dan kunnen we best wel eens verlangen naar dat God onze problemen voor ons oplost. He, dat hij de vijand verdrijft. Dat hij er misschien voor zorgt dat onze collega vertrekt. He? Nou ja, misschien gunnen we hem nog een vertrekbonus, maar dan dat God toch ervoor zorgt dat hij ergens anders gaat werken. Kan zijn. Daar kunnen we om bidden. Maar dan vraag ik me wel af, hebben we dan de juiste vijand voor ons? Dat is wel een goede vraag, denk ik. Want God strijdt zeker voor ons. Daar ben ik van overtuigd. Maar tegen welke vijand strijdt hij dan? En wie zijn onze werkelijke vijanden? Dat is wel een belangrijke vraag om helder te hebben. Want de vijanden die wij tegenkomen, zijn vaak niet de vijanden die we op het eerste oog zien. Als we namelijk naar het lied van Mozes gaan kijken, dan blijkt daar veel meer aan de hand te zijn dan alleen dat die Egyptenaren verslagen worden of als een steen in de diepte zakken. Ja, God komt naar Mozes toe en hij doet wonderlijke werken eigenlijk. Als we lezen, ik pak het lied er even bij. Er wordt gesproken over de Heer die een strijder is. Er wordt gesproken over de rechterhand van de Heer die machtig is. En er wordt gesproken over de Heer die hoog verheven is. En eigenlijk gebeurt eigenlijk veel meer dan er op het eerste oog gebeurt. Niet alleen de Egyptenaren worden in het water verzonken, maar het is eigenlijk God die als krijger uittrekt en die de strijd voor de Israëlieten strijdt. En nog helderder kunnen we dat eigenlijk zien in het lied van David. Want David is verlost van zijn vijanden. Dus je zou zeggen, de vijanden van David, dat zijn die Filistijnen die verslagen zijn. Dat is die koning Saul die achter David aanzit. Dat zijn de vijanden van David. Maar van welke vijanden is David nou verlost? Als hij daarover zingt, waar zingt hij dan over? In 2 Samuel 22 vers 4 zingt David, ik ben verlost van mijn vijanden. Want golven van de dood hadden mij bijna overspoeld. En beken van het verderf kwamen achter mij aan. Banden van het graf probeerden mij te binden. En valstrikken van de dood wilden mij vastpakken. Hij noemt hier dus vier vijanden die achter hem aan zaten. Golven van de dood, beken van het verderf, banden van het graf en valstrikken van de dood. Wat zijn dat voor een vijanden? Wat waren dat voor een vijanden die achter David aan zaten? Het waren niet zozeer die Filistijnen. Want die Filistijnen, nou ja, die had David op zich nog wel zelf kunnen verslaan. Met een beetje krijgskunst had hij dat zelf wel gekund. Maar die vijanden die achter David aanzitten, dat zijn de geestelijke doodsmachten. Dat is wat hier geopenbaard wordt. Hier is veel meer aan de hand. De geestelijke doodsmachten zaten achter David aan en die wilden hem te pakken nemen en hem het graf intrekken. Want ze wilden niet dat de gezalfde koning David op de troon zou zitten en zou heersen namens God. En daarom wilden ze David doden. En daar gebruikten ze de Filistijnen bij. Daar gebruikten ze Saul bij. Daar gebruikten ze de reuzen bij. En ja, wat hadden ze allemaal niet nog meer kunnen aanwenden om David te doden? En dan gebeurt er iets bijzonders. Want David gaat bidden. Dat lezen we in vers 7 van 2 Samuel 22. En dan staat er dat Davids bede in de hemel gehoord wordt. En dan begint er iets te veranderen daar in de hemel. Want God die zit daar op zijn troon in heerlijkheid met alle engelen om zich heen. Maar op het moment dat hij het gebed van David hoort, dan staat hij op van zijn troon en dan wordt hij ontzettend boos. Er staat dat de hemel en de aarde beginnen te sidderen. Er staat dat er vuur en rook uit Gods neus komt en uit zijn mond. En dat God vol woede de hemel, zoals net gezegd werd, openschuift. En dat hij naar beneden komt. Er staat dat God op gerubs reed, op wolken en op gerubs. Dan waren die gerubs, dat waren de engelen die Gods troonwagen droegen. We kunnen daarover lezen, bijvoorbeeld Ezechiël. Die gerubs, die engelen, dat waren de engelen met vier gezichten van verschillende dieren en van een mens. En die droegen de troon van God. Dus we kunnen hier als het ware zien dat God op zijn hemelse troon, op zijn hemelse strijdwagen uitrijdt om David te gaan redden. Er komt eigenlijk een hemelse invasie naar de aarde toe. God komt met zijn engelenmacht, met zijn engelenleger om David te redden. We lezen over water en vuur, over donder en bliksem. We lezen over de zee die bloot wordt gelegd en de aarde die wordt blootgelegd. En dan als God bij de aarde aankomt, dan strekt hij zijn hand uit en dan pakt hij David en dan trekt hij hem uit de macht van de dood omhoog en zet hij hem bij zich in de hemel neer. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Voor het oog is er niet veel meer gebeurd dan dat David zijn vijanden heeft verslagen. Voor het oog zien we alleen die dode Filistijnen liggen. Maar dat was niet wat er werkelijk en ten diepste gebeurde hier. In het echt, als onze geestelijke ogen geopend zijn, dan zouden we zien dat hier een geestelijke strijd heeft gewoed en is uitgevochten. God heeft de doodsmachten verslagen en heeft David gered. Het leert ons een belangrijke les. Het leert ons allereerste les dat we niet moeten kijken naar wat voor ogen is. Onze problemen kunnen nog zo groot zijn. Maar de werkelijke problemen zijn eigenlijk verborgen en zitten er vaak achter. Want wij hebben de strijd, zoals in Efeze staat, we hebben de strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, maar we hebben de strijd te voeren in de hemelse gewesten, tegen de geestelijke machthebbers, tegen de machten van de dood. We hebben de strijd te voeren niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke overheden en machten in de hemel. Dat is wat Efeze 6 ons zegt. En dat is ook wat we hieruit leren. En we leren hier nog een les uit, want we leren hier ook uit dat als we blijven staan bij die dingen die voor ogen zijn, bij onze problemen die we tegenkomen in het leven, en we blijven daartegen vechten, ja, we leren eigenlijk vanmorgen hoe ineffectief dat is. Stel dat David nou eens eentje die machten, die Filistijnen had willen verslaan. Dan had hij daar ontzettend veel energie in moeten steken, had hij daar hard voor moeten vechten, en uiteindelijk was het misschien nog gelukt ook, maar dan had het volgende probleem weer op zijn pad gekomen. Want je wint de strijd niet als je maar op die oppervlakte blijft vechten. Je wint de strijd niet als je maar symptomen blijft bestrijden, maar het werkelijke probleem niet aangepakt wordt. En daarom, we kunnen God bidden of hij onze problemen in het leven voor ons oplost. En ik denk dat we dat mogen bidden, dat we dat aan God voor mogen leggen. We mogen onze problemen bij hem brengen. Maar reken er wel op dat als u begint te bidden voor uw problemen, dat uw problemen in eerste instantie misschien alleen maar groter lijken te worden. Want God is net als een chirurg. God is een chirurg. En wat doet een chirurg? Als hij een wond ziet, gaat hij die wond opensnijden. En gaat hij al het nare eruit naar boven brengen. Waarom? Om het te helen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. God kan onze problemen wel zo eventjes voor ons oplossen, maar dan blijft de oorzaak, de wortel van het probleem zitten. Dus op het moment dat wij beginnen te bidden voor onze problemen, kan het zijn dat God onze geestelijke ogen gaat openen en dat we dan pas werkelijk zien hoe groot onze problemen zijn. Dat we dan pas zien hoe groot die reuzen zijn die voor onze neus staan. Dat we dan pas zien hoe die kolkende zee daar voor ons ligt en dat we hier echt zelf niets mee kunnen. En dat is het moment waarop de mens misschien denkt, nu is alles verloren. Maar God denkt daar anders over. Want dat is ook het moment waarop God denkt, nu laat ik zien wie de overwinnaar is. Want als onze ogen geopend zijn en we zien welke strijd er werkelijk woedt, dan gaat God voor ons opstaan. En gaat hij de vijand, de geestelijke machten die ons benauwen en die ons leven verzieken, die gaat hij onder de voet leggen. Die gaat hij voor ons bestrijden. En dan zullen we zien in ons leven dat ze één voor één gaan vallen. Ik wil nog verder met u naar Efeze 6. Want in Efeze 6 staan nog een aantal belangrijke dingen over die geestelijke strijd verteld. Er staat dus in Efeze 6, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis en tegen het geestelijke kwaad in de hemel. Er worden vier categorieën van machten genoemd die ons tegenstaan, die onze vijand zijn. We hebben dus eigenlijk een hele hiërarchie van Satan tegenover ons staan. En als we dat zien, dan zien we dat we zelf daar weinig mee kunnen. Maar, eigenlijk is dat ook maar schijn. Want God heeft deze macht al lang verslagen. Toen Yeshua naar deze aarde kwam, kwam hij met een missie en een doel. Hij kwam om zichzelf op te offeren op Golgotha. Hij kwam om zichzelf en het kruis voor ons te geven. En dat deed hij om alle machten die ons benauwen te verslaan. En dat is ook gebeurd. Op het moment dat hij stierf, toen hadden de machten geen recht meer in deze wereld. Alle macht was hen ontnomen. Yeshua stond op uit het graf als grote overwinnaar. Hij had alle macht, heeft hij onder zijn voet gelegd. En eigenlijk hebben deze machten helemaal niets meer te zeggen op aarde. Ja, ze zijn er nog wel. En ze woeden ook nog wel. Maar eigenlijk hebben ze niets meer te vertellen. En dat blijkt ook als we de wapenrusting eens goed gaan bekijken. Want het eerste wat er gezegd wordt, is dat deze wapenrusting je helpt om staande te blijven tegen de listige verleidingen van de duivel. Listige verleidingen. En waarom werkt de duivel nou met listige verleidingen? Het is eigenlijk het enige wapen wat hij vandaag de dag nog over heeft. Het enige wapen wat hij nog over heeft is de leugen. Op het moment dat hij ons kan laten geloven dat hij nog macht heeft, heeft hij nog macht over ons. Op het moment dat hij de waarheid zo kan voorspiegelen dat wij de verliezers zijn, is hij de winnaar. Op het moment dat hij u kan laten geloven dat u altijd slechte dingen zult blijven doen en dat er nooit wat zal veranderen in uw leven, dan heeft hij macht over u, zolang u dat gelooft. En daarom werkt hij met listige verleidingen en leugens. En hij komt heel schemielig, zou je kunnen zeggen, onze gedachten binnen. En hij zaait daar van die leugens. En zegt, ah joh, je staat er toch alleen voor. God gaat jou niet redden. God staat niet aan jouw kant, je moet het allemaal zelf doen. En ah joh, je hebt al zo vaak dat slechte gedaan, dat zul je hele leven blijven doen. Dat verandert nooit wat aan. Of hij zegt tegen je, jij bent niks waard voor God. Wie ben jij nou? Wat stel jij nou voor? Wat stel jij nou voor God dat hij jou bij zich zou willen hebben? En met al dat soort leugens probeert hij jou naar beneden te trekken. En op het moment dat je die leugens gelooft en daarop op handelt en leeft, dan heeft hij nog macht. Maar zijn werkelijke macht is al lang weggenomen. Yeshua is al lang voor ons gestorven. Hij heeft die macht al lang onder zijn voet gelegd. En daarom geeft hij ons de wapenrusting. God gaat er iets tegenover zetten. Namelijk, onder meer zet hij de riem van de waarheid er tegenover. De waarheid van God. Wat is die waarheid? Nou, Yeshua heeft van zichzelf gezegd, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus God zet allereerst zijn zoon Yeshua er tegenover. En hij zegt, kijk naar hem. Kijk naar hem en hoe hij de overwinning heeft behaald. En als je dat ziet, dan hoef je die leugens van de boze niet meer te geloven. En die waarheid omhelst nog veel meer. Die waarheid omhelst ook dat God dus de overwinning behaald heeft. Dat God ons leven mooi gaat maken. Dat God ons waardevol vindt. Dat God ons tot meer dan overwinnaars gemaakt heeft. Dan wordt er ook de gerechtigheid, het borstharnas van de gerechtigheid, gaat God over ons heen leggen. De gerechtigheid, dat is dat God naar je toe komt en zegt, ik ga jou mooi maken. Ik ga ervoor zorgen dat jij in mijn wetten wandelt. Ik ga ervoor zorgen dat jouw leven wordt zoals het bedoeld is. Ik ga jouw leven mooi maken en goed maken, dat je in mijn spoor zult gaan. En dan de schoenen van het evangelie van de vrede. Gods waarheid is, als de Satan naar je toe komt en zegt, ah joh, als je naar de wereld kijkt, is het alleen maar donker en duister. De wereld gaat ten onder, de wereld is slecht en de wereld is verloren. En dan zegt God, zet zijn evangelie van de vrede daartegenover. En God zegt tegen jou, vanmorgen tegen u, de wereld is niet verloren, de wereld zal worden gered. In mijn zoon Yeshua is de wereld gered en de wereld zal hersteld worden zoals in het begin. Er zal weer een paradijs gaan komen. En dan het schild van het geloof. Ook het schild van het geloof geeft God ons in handen om de vurige pijlen van de boze uit te blussen. God zegt dat als je in hem gelooft en in zijn zoon, dat je dan de overwinning hebt behaald. Zolang je in dat geloof en dat vertrouwen leeft, zul je overwinning na overwinning boeken op het rijk van de duisternis. Want geloof is het sterke wapen. Vertrouwen op God. Het is dus de vraag, waar stel je je geloof of je vertrouwen op in het leven? En we kunnen zeggen, ja, ik geloof in God. Ik geloof dat hij groot is en dat hij veel kan. Ik geloof dat hij dat ook ver weg wel doet en in misschien een verre toekomst. Maar in je eigen leven komt het erop aan wat je werkelijk gelooft. Op het moment dat jij lastigheden in het leven tegenkomt, dan komt het erop aan waar je werkelijk in gelooft en waar je je vertrouwen op stelt. Stel je je vertrouwen op jezelf en probeer het zelf op te lossen. Stel je je vertrouwen op je medemens, ga je anderen te hulp vragen. Of stel je je vertrouwen op God, geloof je dat hij jouw situatie gaat veranderen. Dan wordt ons nog de helm van de zaligheid gegeven. De helm van de zaligheid betekent dat je denken beschermd wordt. Want als de boze naar je toe komt en leugens in jouw hoofd probeert te brengen, dat je bijvoorbeeld niets waard bent, dan geeft God jou gedachtes van zijn heerlijkheid en zaligheid in je hoofd. En dan zegt hij, dat is helemaal niet waar. Jij bent voor mij hartstikke waardevol. Je bent voor mij een heel mooi mens. En ik ga jou verheerlijken. Ik ga jou een plek geven naast mij in de hemel. En je zult een prachtig stralend kind van mij gaan worden. Dat zijn de gedachten die God ervoor in de plek gaat zetten. Dan hebben we nog het zwaard van de geest. Dat krijgen we ook in de handen. Dat is Gods woord. De Bijbel. Dat is een boek. Letters op papier. Maar het is veel meer dan dat. Want het gaat hier over het zwaard van de geest. En dat wordt niet voor niets gezegd. Het woord blijft dode letter zolang de geest er niet bij komt. Maar zolang je zodra de geest er doorheen gaat bladeren. En zodra je met de geest in je hart dit woord gaat lezen en proclameren, uitspreken. Dan krijgt het woord kracht. Worden het levende woorden van God. En dan gaan ze iets doen. Dan gaan ze namelijk een slag toebrengen aan het rijk van de duisternis. Op het moment dat woord en geest samenkomen, gaat er iets gebeuren. Dan heeft God gaat krachtig werken. En dan gaat hij alle beloftes die hierin staan, gaat hij waarmaken in uw leven. Beloftes dat de overwinning is behaald. Beloftes dat hij alles mooi gaat maken. En dat de machten van de boze verslagen zijn. Al die beloftes gaat God waarmaken als je zijn woord gebruikt, gedreven door de Heilige Geest. En dan het laatste stukje wapenrusting wat God ons eigenlijk meegeeft, is het gebed. En dat is niet de minst belangrijke, zeker niet. Er staat dat je alles moet doen voortdurend in gebed en met smeking en dankzegging. En dat betekent dat je voortdurend in contact blijft met God. Dat is belangrijk. Stel, je bent in een oorlog en je hebt officier en je hebt daaronder allemaal rangen en standen. En je hebt, nou ja, op het laagste niveau heb je gewoon de normale soldaten die het veld ingaan. Stel je voor dat die soldaten nou het oorlogsveld opgaan en gewoon maar gaan doen wat ze zelf denken dat goed is. Nou, ik denk dat we allemaal wel beseffen dat dat niet gaat werken. Dan gaat de een gaat dit doen en de ander gaat dat doen. En je loopt elkaar voor de voeten en voor je het weet ben je verslagen. Het is belangrijk dat je bevelen van je opperbevelhebber opvolgt. Dat je voortdurend in contact blijft, om zo te zeggen, met het commandocentrum. Met je overste, met je meerdere. En zo is het in de geestelijke strijd niet anders. We kunnen denken, nou, we hebben nu een mooie wapenrusting aan. Dan kunnen we er tegenaan. We gaan onze vijand eens verslaan. Maar het is wel belangrijk dat we in contact blijven met God. Dat we altijd met hem blijven spreken over de tactiek die hij volgt. Over wat hij wil aanpakken op dit moment in uw leven. Over wat hem bezighoudt. En over wat de weg is om te gaan. Want alleen God heeft het overzicht. Hij weet precies wat er speelt. Wij niet. Ik had u beloofd dat we zouden eindigen bij de grote verzoendag. Nou, gebed heeft alles te maken met de intieme omgang met God. Bidden betekent spreken met de hemelse Vader. Bidden betekent dat je vertrouwelijk met hem om kunt gaan. Dat je altijd bij God binnen kunt lopen. En dat je, ja, als het ware in zijn binnenkamer kunt zijn. En dat is nou eigenlijk precies wat er met Grote Verzoendag gebeurt. Grote Verzoendag is, denk ik, het meest heilige gedeelte van de Torah. Het staat ook vrijwel in het midden van de Torah. En het is het punt waarop de mens in de binnenkamer van God binnengaat. Het punt waarop de mens in het heilige der heiligen mag binnenkomen en eventjes in de binnenkamer van God mag zijn. In het meest intieme plekje en met God van hart tot hart kan spreken. En dat is wat gebed ons leert. Yeshua kwam naar deze wereld ten diepste om ons weer in die binnenkamer van God te brengen. Daarom scheurde ook het voorhangsel toen hij stierf. We kunnen weer binnenkomen bij God. Altijd en overal. En dan mogen we met hem spreken. En met hem omgaan zoals een vader met zijn kind omgaat. Of zoals een man met zijn vrouw omgaat. Zo mogen wij bij God binnenwandelen. Dat is zo bijzonder, vind ik dat. Dat je dus aan de ene kant heb je dat grote strijdgewoel en het grote strijdtoneel. En die harde strijd. En aan de andere kant heb je dan het beeld van zo'n intieme binnenkamer. Van zo'n klein kamertje waarbij je elkaar gewoon fluisterend kunt verstaan. En die twee horen bij elkaar. Want dat is het mooie. God gaat onze vijanden verslaan op het moment dat wij gewoon bij hem in de binnenkamer zijn. In een van de psalmen staat het prachtig uitgedrukt. Er staat, u dekt de tafel tegenover mijn tegenpartijders. Hebt u aan de zedermaaltijd gezeten aan de tafel? Nou, u moet zich voorstellen dat je dus op het slagveld zit. Dat God dan komt en zegt, ho, stop, we gaan nu niet beginnen met de strijd. We gaan eerst even eten. En dan zet hij de tafel neer en dan gaat u eraan zitten. En dan heft hij de beker met u. En dan ga je, nou ja, vertrouwelijk met hem spreken en fijn bij hem zijn daar aan tafel. En ondertussen zorgt hij ervoor dat al uw vijanden voor u neervallen. Dat is het beeld wat God hier op wil roepen. God nodigt ons in zijn intieme nabijheid. En hij heeft de strijd voor ons al beslist. Hij heeft ons de overwinning gegeven. En ik hoop dat we dat ook in de komende tijd met ons mee mogen nemen. Als u weer narigheden in het leven tegenkomt, ja, problemen waar u niet overheen kunt zien, ga dan met God in gesprek. Ga naar hem toe. Verblijf gewoon even bij hem. Ga zijn binnenkamer in en ja, geniet van hem. En weet dat hij de overwinning al behaald heeft. Dat hij u de weg zal wijzen en alle vijanden zal verslaan. Amen.